En het is de hoogste tijd om te gaan beginnen. Meer dan de hoogste tijd.
Ja, dat is het. Ja. Je haalt het toch alleen.
Alle schaapjes zijn op het droge. Ja, ik bedoel.
Hij gaat gewoon sneller praten.
Nou, ik weet niet of ik sneller ga praten. Maar we zetten straks gewoon de klok stil. ja. We gaan het hebben over Daniël 2. Over het beeld van Nebukadnezar. En daarachter zien jullie een tweetje staan. Dat betekent dat, dat we het daar vorige keer ook over hebben gehad. En nu hou ik geen presentielijst erbij. En, nou, mijn geheugen laat me ook wel eens in de steek. Maar het kan zomaar eens zo zijn dat hier mensen zijn die er de vorige keer niet waren. Dat kan ik me zomaar voorstellen, want het is iets drukker dan de vorige keer. Oh, die hebben allemaal geluisterd.
Ja. Kun je zelfs horen?
Oké. Nou. moeten we die mensen eerst even overhoren of gaan we gewoon beginnen?
Maak er een quiz van.
Nou, er zijn zoveel quizjes nu op tv, Bijbelquizzen en kerstquizzen, dat doen wij dan even niet. Vorige keer hebben we het dus ook gehad over dit hoofdstuk, over de droom van Nebukadnezar in Daniël 2. Toen heb ik het hele hoofdstuk gelezen, dus dat ga ik nu niet meer doen. Had ik ook beloofd om dat niet nog eens te doen, want het is een nogal lang hoofdstuk. Vorige keer heb ik ook iets verteld om de gebeurtenissen rondom de droom. Hè, want ik denk dat het verhaal wel bekend is, Nebukadnezar droomt een droom. Nou, over de uitleg hebben we het straks nog wel even. Hij droomt een droom, maar daaromheen gebeurt ook van alles. Dat moet ook wel, want het hoofdstuk heeft 49 versen. En ik heb vorige keer wat gezegd over het woord verborgenheid, dat nogal eens voorkomt in het hoofdstuk. Een droom. Een droom is ook een verborgenheid. En zeker de droom van Nebukadnezar, want die was hem en vergeten. En hij moest uitgelegd worden. Tenminste, ik concludeer uit Daniël 2 dat hij hem zelf ook vergeten was. Maar in ieder geval moest het uitgelegd worden en ook moest de droom hem verteld worden. Dus ik heb wat verteld over die verborgenheden. Ik heb iets verteld over de wijsheid van deze wereld. En wat Paulus daarover zegt. En daar gaat het ook over in dit hoofdstuk. De wijsheid van deze wereld die tot dwaasheid wordt gemaakt en verborgenheden die worden geopenbaard. Nou, daar ga ik niet over uitweiden. Dat hebben we vorige keer enigszins gedaan. En bij andere gelegenheden doen we dat nog wel eens een keer. Ik heb nog wel één mooi pareltje wat ik zo tegenkwam. Ik was aan het lezen in de studiebijbel. Daar staat natuurlijk ook een inleiding op het boek Daniël en wat commentaren en wat artikelen over bepaalde aspecten van het boek Daniël. Het ging ook over de talen waarin het boek Daniël geschreven is. En ik wist altijd wel dat bestond uit een gedeelte Hebreeuws en een gedeelte of gedeelten Aramees. Maar ik wist nooit precies welke gedeelten nou Hebreeuws waren en welke Aramees. En er stond in de studiebijbel een mooi overzichtje. Gewoon feitelijk, dat is Hebreeuws, dat is Aramees en dat is weer Hebreeuws. En ik neem dat er even bij, omdat dat aanvangt in Daniël 2. Daniël 1 vers 1 tot 2 vers 4a, dat is Hebreeuws. In Daniël 2 vers 4a staat, toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch. En dat is nog in het Hebreeuws. En het volgende deel, dat is allemaal Aramees. Tot aan het einde van hoofdstuk 7. En dan begint hoofdstuk 8 weer met Hebreeuws. Nu heb ik hier gezet Aramees-Syrisch. Dat is namelijk, zeg ik het niet helemaal precies, maar dat is hetzelfde. Ik zou moeten zeggen dat is ongeveer hetzelfde, dus dat zeg ik dan ook maar. In de Statenvertaling staat, toen spraken Galdeën tot de koning in het Syrisch. In andere vertalingen staat er in het Aramees. Maar dat gebied Aram, dat ligt daar waar ook Syrië ligt. Dus dat zijn wel echt overeenkomende talen, overeenkomende gebieden ook. Maar wat is hier nu zo mooi aan? God spreekt, dat is de regel, tot God, het woord van God is opgesteld in het Hebreeuws. Dat is zo ongeveer de regel, zou je kunnen zeggen. En want het is het volk van Israël waardoor God, waaraan God zijn woorden bekend maakte. En het was ook de bedoeling dat Israël dat aan de natie bekend zou maken. Maar er is een uitzondering. En dat is in de tijd waarin wij leven. En dat stond ook al geprofeteerd, namelijk God zou door belachelijke lippen, namelijk door vreemde talen, tot dit volk spreken, namelijk het Joodse volk. Dus in plaats van Hebreeuws, het woord van God dat in het Hebreeuws kwam en naar de volkeren zou worden verkondigd, werd er precies omgedraaid. Het kwam in belachelijke lippen tot andere volken en die vertellen het aan het Hebreeuwse volk. En dat is een prachtig plaatje natuurlijk van onze tijd, waarin de boodschap van het evangelie redding naar de natie ging. En waarin, als een Jood nu het evangelie hoort, dan is de kans groot dat niet in het Hebreeuws is, maar in een andere taal. Bijvoorbeeld het Nederlands. Engels is wellicht wat voor de hand liggende. Dus laatst zei het documentaire op tv, dat gaat over dat beloofde land. Degene die documentaire maakt, die interviewt daar ook heel veel mensen. En het valt mij ook op hoe goed al die Joden eigenlijk Engels spreken. Dat vind ik opvallend. Ik bedoel, wij staan ook wel bekend als een handelsnatie, het Nederlandse volk. Maar misschien dat ze juist de Joden eruit pikken die goed Engels kunnen spreken voor de camera. Dat kan ook natuurlijk. Maar ze spreken allemaal heel goed Engels. Dus het is in onze tijd is een onderbreking waarin het woord van God, het evangelie redding, naar de natie kwam. En in de toekomst zal God de draad weer oppakken met dat volk Israël. Nou, volgens mij is dat, vind je in Daniël op een verborgen wijze, maar daar gaat het over in Daniël 2, verborgenheden, vind je dat al ook schitterend geïllustreerd. Hoe er een tussengeschoven tijd zou zijn waarin het woord van God door belachelijke lippen tot dit volk gesproken zou worden. En aan de kantlijn zet ik er dan even bij. Nou, we hebben het vorige keer gehad over die 10 stammen van Israël die weggevoerd werden in Assyrische ballingschap en daar verdwenen onder de natie. En toen het evangelie dus bij de natie terecht kwam, kwam het alsnog op een verborgen wijze bij hen terecht. Nou, dat kun je dan uit zo'n plaatje halen wat je hier ziet. De droom van Nebukadnezar, want daar moeten we het toch over gaan hebben natuurlijk. Even kort, Nebukadnezar droomde een droom. Hij werd wakker en hij wist dat hij iets gedroomd had wat belangrijk was, wat in ieder geval wat hem bezig hield. Wat zijn wat hem ook voor zorgde dat hij niet meer kon slapen. En ik heb vorige keer een vers laten zien waaruit hij concludeerde dat hij zelf ook niet precies meer wist wat hij gedroomd had. En hij had in ieder geval gedroomd van een beeld. En dat beeld was gemaakt van het hoofd van goud, de borst en armen van zilver, de lendenen van, hier staat brons, maar dat is koper. En vorige keer hadden we het daar nog even over, volgens mij achteraf, dat brons een mengmetaal is, toch? Daar hadden we het over. Brons is een mengmetaal van koper en tin. Dus en koper is een zuiver metaal. In de meeste vertalingen staat ook koper. Maar goud, zilver en koper zijn allemaal metalen die gewonnen worden en zonder menging tot stand komen. En brons is dat wel. Dat is wel een mengsel, mengeling. Hoe zeg je dat? Nou, dat is dus de lendenen. En de benen waren van ijzer. En de voeten van ijzer en klei. Of ijzer en leem. Dat beeld zag Nebukadnezar. En dat totdat er een steen zonder mensenhanden werd afgehouden van de berg. En die steen die rolde naar beneden en werd groter en groter. En trof het beeld aan de voeten en verpulverde het hele beeld. En die steen die, ja, die werd groter en groter en die vulde de gehele aarde, staat er dan. Nou, dat is in het kort de droom. En we lopen de uitleg nog wel even door, want die is natuurlijk belangrijk. Ik zal dat vrij snel doen, want we hebben dat vorige keer ook gedaan. En ik wil aankomen bij dat vierde koninkrijk, want daar zou ik wat meer over vertellen. En ook wat meer over laten zien wat de schrift daar nog meer over zegt. Vers 36 is dit al. Dit is de droom. Nadat Daniel verteld heeft wat Nebukadnezar heeft gedroomd. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van de koning vertellen. Dat zegt Daniel tegen Nebukadnezar, de koning van Babel en het Babylonische koninkrijk. Babel of Babylon, dat is hetzelfde, alleen andere taal. U, o koning, u bent het gouden hoofd. Dus het gouden hoofd is een uitbeelding van dat Babylonische koninkrijk met Nebukadnezar aan het hoofd. Die vier koninkrijken die gaan hier gewoon opeenvolgend benoemd worden. De vier koninkrijken waar dat beeld de uitbeelding van is. Dat beeld de uitbeelding, ja. Waar dat beeld de uitbeelding van is, die worden hier allemaal genoemd. Allemaal benoemd, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook wat studies van anderen geluisterd. En ik kwam op een studie van, misschien bekend bij jullie, van Goed Bericht. En daar. Dus die luister ik. En André die vertelde daar dat die periode van Nebukadnezar, dat in de geschiedenis een hele belangrijke periode is geweest, die ook wel de spilperiode wordt genoemd. Of het spiltijdperk. En ik heb dat eens even na zitten zoeken. En nou, als eerste pak je dan natuurlijk Wikipedia. Als je achter je laptopje zit. En Wikipedia kent dat, noemt dat ook de axiale periode. De axiale periode of spiltijdperk. Of spilperiode. Dus in ieder geval een enorm belangrijke periode in de wereldgeschiedenis. Ik lees het maar even voor. De axiale periode of het spiltijdperk is de periode van 800 voor Christus tot 200 voor Christus, waarin radicale culturele veranderingen plaatsvonden. De naam is gemunt vanwege de vernieuwingen in religie en filosofie in die periode. Naast het monotheïsme in het Midden-Oosten ontstonden in China het Confucianisme en Taoïsme, in India het Hindoeïsme en Boeddhisme. En in Griekenland het rationalisme. En daar heb ik, G.O., daar ben ik, hè? Gerard Oudijn. Ja. Dus vanaf de basisschool ben ik dat al, dan stond er G.O. op het bord met een paar kruisjes er meestal achter. Dus, maar we hebben het nu over rationalisme. Dus ik heb toegevoegd, want dat zag ik dan ergens anders. Ik heb al meer websitejes afgestruind over deze periode, om te kijken wat er nog meer over stond. Maar bekende namen als Pythagoras, Socrates, Plato en Aristoteles. Die zijn daar. Dat is allemaal in die periode ontstaan. Deze veranderingen zouden tot op heden de basis vormen van de samenleving. Nou, dat is natuurlijk zo. Het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het Confucianisme en het Taoïsme. Het zijn allemaal bekende termen. Die Pythagoras, daar hebben we die stelling nog aan te danken natuurlijk. En nog heel veel meer hoor. Maar Socrates, Plato, Aristoteles. Het zijn allemaal bekende filosofen, wijsgeren. Die daar die nog steeds hun stempel drukken op het huidige denken. Dat gouden hoofd, Nebukadnezar, u bent dat gouden hoofd. Het denken van deze wereld en al die volgende wereldrijke koninkrijken, dat is allemaal in die periode heeft dat zich zo ontwikkeld. En ik heb daar nog aan toegevoegd, ook het judaïsme ontstond in die periode. En dat zal je misschien verbazen, maar het judaïsme is niet ontstaan in de tijd van Mozes, maar het judaïsme is ontstaan in de Babylonische ballingschap. Want je leest heel het Oude Testament, lees je niet dat men de wet van Mozes heeft gehouden. Men deed, om zo te zeggen, alles wat God verboden had. Maar pas toen het te laat was, om het zo te zeggen, toen men in ballingschap was, in Babel, in de Babylonische ballingschap, pas toen is men gaan denken van ja, maar wij moeten toch die Joodse cultuur in stand houden. En hoe doen we dat dan? Nou, toen is het judaïsme ontstaan. Is ook de Babylonische Talmud is daar tot stand gekomen en geschreven. Voor degene die dat kennen. De Talmud is een, wat is het? Is een, zeg ik dat goed als ik zeg dat is een commentaar op de Tanach? Met hier en daar wat aanvullingen natuurlijk. Een soort belijdenisgeschriften. Wij zouden ik denk zoals men in het protestantisme vaak zegt, we moeten de schrift lezen door de bril van de belijdenisgeschriften of van de catechismus of weet ik veel. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar ik kan me zo voorstellen dat men daar zegt, we moeten de Tanach lezen door de bril, door de uitleg van de Talmud. Ja. Want de wet van Mozes, die kon men helemaal niet meer houden, want er was geen tempel meer. Dus het belangrijkste, als je het dan hebt over een spil, het centrale in die wet is natuurlijk juist het hebben van een tempel. En dat speelt natuurlijk een centrale rol. Nou, die was er niet meer en dus heeft men wat andere dingen bedacht. Zo gaat het in religie, maar daarvoor hoeven we niet zo ver van huis. Dat gebeurt in het christendom natuurlijk ook. Maar daarover hebben we het een andere keer. Dus dat is die speeltijdperk waarin het denken van deze wereld, wat nog steeds een invloed heeft tot diep in het huidige denken, van, dat werd in die periode gevormd. Dus vandaar ook, denk ik, ik sluit me daar wel bij aan, dat gouden hoofd. Dat heeft het hoofd. Wij kennen die beeldspraak van Christus is het hoofd van de gemeente. Hij stuurt ons aan. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam, hij stuurt ons aan. Nou, zo stuurt ook dat denken wat toen gevormd is, in die axiale periode, dat speeltijdperk, dat heeft nog steeds een weerslag op het hele denken van deze wereld en in deze aion. Als ik het woord aion zeg, moet ik gelijk denken dat deze aion tot dat die begonnen is na de zondvloed. En zo ongeveer het eerste wat we toen lezen is dat de toren van Babel werd gebouwd na die zondvloed. Nou, Babel, daar begint het mee en daar zal het ook mee eindigen. Want in Openbaring lezen we over Babel, daar kom ik straks ook nog op. Babel is ook dat laatste rijk zal gevormd worden met een centrum Babel. Een hoofdstad, een hoofdstad Babel. Maar daar komen we nog op, dus nu loop ik wat op de muziek vooruit. Ik was in, u bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daar is dat zilver een beeld van. En dat is het rijk van de Meden en de Perzen. En die hadden ook als hoofdstad Babel. Daarna nog een ander, het derde. Het wordt geteld, zei ik al. Van koper, dat heersen zal over de hele aarde. Nou, dat is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Vorige keer ook even over gehad. En ik zeg altijd, je kan er altijd nog de film van kijken. zijn wel wat films over gemaakt, ook over Alexander. Omdat het spreekt nogal tot de verbeelding, de snelheid waarmee hij zo ongeveer de hele bewoonde wereld van dat moment veroverde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en overwint alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dit vierde koninkrijk is een koninkrijk van ijzer. En ik heb vorige keer beargumenteerd dat het koninkrijk nog toekomstig is. Als je er de naslagwerken op loslaat, dan zegt men, ja, er zijn nogal wat opvattingen over Daniel 2, over de koninkrijken, maar de meest voorkomende opvatting is wel dat het vierde koninkrijk het Romeinse Rijk zou zijn. En daar hebben we het vorige keer ook al even over gehad, geloof ik. Maar ik heb die koninkrijken van Babel, de Mede en de Perzen en het Griekse Rijk, heb ik gewoon eens op wat plaatjes van op een dia gezet. En dan zie je dat het Babylonische Rijk, dat is nogal, hoe zeg je dat, gecentreerd rond het Midden-Oosten, hè, de stad Babel. Maar ook dat Medo-Persische Rijk, er zitten natuurlijk wel wat verschillen in, maar ook dat spreidt zich ook uit oostwaarts. En bij het Griekse Rijk, wat ook wel het Macedonische Rijk wordt genoemd, Alexander was een Macedoniër, maar Macedonië is volgens mij nog steeds een provincie van Griekenland. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. Maar ook dat Griekse Rijk, dat Macedonische Rijk, dat breidt zich uit naar het oosten. En dan heb ik ook een plaatje van het Romeinse Rijk. En die verschillen zijn echt heel groot. Want dit is allemaal gecentreerd rond het Midden-Oosten en rond Babel. En als je het Romeinse Rijk bekijkt, dan is het echt gecentreerd rond Rome. Dat is logisch, hè? Het Romeinse Rijk, dat bevindt zich met name in, gecentreerd rond Rome in Europa. En men zegt dan op de een of andere manier dat je Babel figuurlijk op moet vatten als de stad Rome. Ja, ik zie daar echt geen enkele reden voor. Babel is Babel en dat is het heel de schrift door. Die hoofdstukken van Openbaring, daar komen straks ook nog wel even terecht. Lees die hoofdstukken van Openbaring maar eens. En als je een Bijbel hebt met schriftverwijzingen, zoek dan die schriftverwijzingen eens op. Al die aanhalingen in Openbaring, want Openbaring is het sluitstuk van de profetie, het zijn allemaal aanhalingen uit hoofdstukken uit met name Jesaja, Jeremia. En die profetieën, Jesaja, Jeremia, die je daar vindt, die gaan ook allemaal over Babel. En als de Openbaring, de laatste hoofdstukken, 17, 18, 19 zo ongeveer, als ze dat daar spreekt over Babel, dan gaat het ook over Babel. Er zal in die laatste tijd, in die eindtijd om het dan zo maar te zeggen, zal er weer een stad Babel zijn. En er zal ook een rijk met als hoofdstad een geweldig rijk tot ontwikkeling gekomen stad Babel zijn. Ja, daar zie je nu, nog niet zoveel van. Die stad bestaat wel, men zegt ook wel, ja, die hebben ze wel herbouwd. Nou, ik heb van de week een filmpje van zitten kijken, dat was wel een filmpje van een jaar of 6 terug. Saddam Hussein heeft er een soort van museumstadje van gemaakt. Maar als je leest in de Bijbel wat erover gezegd wordt, dan zeg ik van, nou, wat hij ervan gemaakt heeft, dat ziet er nog niet echt uit. Maar we kennen allemaal voorbeelden als Dubai. Ik zag van de week in een documentaire iets over een Palestijnse stad die uit de grond gestampt werd. In een paar jaar kan men echt een wereldstad uit de grond stampen die zijn weerga niet kent. Nou ja, ik hoef alleen maar Dubai inderdaad te noemen. Maar die Palestijnse stad waar ik de naam van vergeten was, was ook, er wordt gewoon, ja, er staat niks. En men bouwt, gaat aan het bouwen en een paar jaar later heb je een wereldstad. Dus heel Europa, dat was het Romeinse Rijk. Nou, dat even ter illustratie. Ik zeg al heel Europa, maar Noord-Europa en Noord-Brittannië natuurlijk niet. En dat kleine dorpje daar. Dat, dat kennen jullie natuurlijk. Dat kennen jullie natuurlijk uit de literatuur. Die, dat hebben ze ook nooit kunnen veroveren. Er is een...
Ja. Je hebt ook nog het Ottomaanse Rijk.
Had het ook als hoofdstad Babel?
Ja, Babel hoort daar wel bij.
Oké. Maar dit... Er draait een nieuwe film in de bioscoop over Asterix en Obelix. Dus ik zat wat te zoeken van wanneer ik thuis heen ga met de kinderen. Dus ik dacht van, oh ja, dat, dat leert de geschiedenis ook nog. Toch? Dus het Romeinse Rijk is ja, vooral gecentreerd rond... het bevindt zich met name in Europa. Logisch, rond Rome. En die andere koninkrijken zijn echt gecentreerd rond, rond Babel. Vorige keer heb ik ook Daniël 2 en Daniël 7 naast elkaar gelegd. En ik geloof dat in Daniël 7 hetzelfde verhaal wordt verteld als in Daniël 2. En ik heb er ook wat redenen voor laten zien waarom ik dat denk. In Daniël 2 gaat het over goud, zilver, koper, ijzer. En ijzer en leem, daar komen we nog op. En in Daniël 7 gaat het over een leeuw, een beer, een luipaard en een vierde verschrikkelijk dier. Dat uit, en die dieren komen op uit de zee. En Daniël, dat is overigens een droom van Daniël in Daniël 7. En het goud correspondeert met de leeuw. En is een uitbeelding van het Babylonische koninkrijk van Nebukadnezar. Het zilver correspondeert met de beer, zoals je ook op het plaatje ziet. Het rijk van de Mede en de Perzen. Het koper correspondeert met het luipaard, het Griekse rijk. En het ijzer en het ijzer en het leem, dat correspondeert met dat vierde dier. Een toekomstig wereldrijk, wat nu nog toekomst is. En wat anders is en verschillend dan, dan al die andere rijken. Daar kom ik zo ook nog even op. Deze dingen, ja, we doen deze ochtend echt Bijbelstudie en ik, ja, jullie gaan natuurlijk straks naar huis en nog eens onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Ja, dan heb je nog wel wat hoofdstukken na te bladeren. Want ik ga nu een sprong maken naar Openbaring, Openbaring 13. Daar gaat het ook over een beest, over beesten zelfs. Maar in Openbaring 13, daar komt... net als in Daniël 7 komt daar ook een beest uit de zee. Hè, in Daniël 7 lees je dat Daniël eerst een leeuw, dan een beer, dan een luipaard en dan een vierde verschrikkelijk dier uit de zee ziet opkomen. Nou, in Openbaring 13 vind je iets soortgelijks. En het is natuurlijk een, ik zei al, de Openbaring is het sluitstuk van de profetie. Dus het is natuurlijk een, ja, een aanvulling, een... Openbaring is een aanvulling en een sluitstuk op wat we in Daniël vinden. Openbaring 13 is dat. We hebben bezoek.
Ja,
dat zijn de jongens. Ja. Helemaal matte haren.
Ja.
In Openbaring 13, vers 1, daar staat: en ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. Ik zeg even een zijlijntje, ik ga niet op alle details in, want ik ben Daniël 2 aan het bespreken en niet Openbaring 13. Ik wil alleen maar eens laten zien dat het in Openbaring 13 over dezelfde dingen gaat als in Openbaring, als in Daniël 2 en Daniël 7. Het gaat over dezelfde dingen. En sommige details laat ik even liggen, naarmate we verder komen in Daniël. Die kans is groot dat we het nog eens over gaan hebben, over andere hoofdstukken in Daniël. Maar ook in Daniël vind je een opbouwende lijn van uitleg. Daniël 7 vult Daniël 2 aan. In Daniël 3 vinden we ook weer allerlei details die we in Daniël 2 niet vonden. In Daniël 8 gaat het ook over, over bepaalde wereldrijken. Dus er worden telkens aanvullingen gegeven. Beelden worden op een iets andere manier weergegeven. Een iets ander beeld. Verschillende aspecten worden belicht. Nou, dat is nu eenmaal zo met de schrift. En ik ga nu niet alle puzzelstukjes op zijn plek leggen. Ik bespreek nu Daniël 2. En daar geef ik als aanvulling wat zaken op uit Openbaring. En dat is al voor een ochtend als deze even genoeg, denk ik. Overigens, we hadden het net over goed bericht. André is in Rotterdam Openbaring aan het bespreken. Dus, maar volgens mij is hij in Openbaring 1, dus even geduld. Dan, voordat hij in hoofdstuk 13 is, denk ik. Dat gaat wel even duren.
2 en 3, geloof ik.
Oh, 2 en 3 al? Ja, dan gaat hij hard.
En die gemeentes heb je allemaal uitgelegd.
Oké, okay. Nou dan... Ik zie over een jaar, anderhalf jaar wel in hoofdstuk 13. Ja, denk ik. Ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou, die had 7 koppen en 10 horens. Ja, ik heb er af en toe toch wat verwijzingen bij gezet. Want als je in Openbaring 13 bent. Kijk, dat is het voordeel van een Bijbel. Die open voor je ligt. Moet die op de goede plek liggen. Maar... zo'n beamer is handig, hè? Je kan even inzoomen op dingen, maar een Bijbel heb je weer wat meer overzicht. Dus ik hou het toch altijd even naast elkaar, het beste van twee werelden, om het zo te zeggen. Maar in Openbaring 12, daar gaat het al over een daar gaat het ook over een visioen, een beeld van een vrouw, met, bekleed met de zon, de maan en 12 sterren. Beeld van Israël, dat kan niet missen. Maar dan wordt er een ander beeld gezien. En dan staat er in de Openbaring 12 vers 3. Een ander teken in de werd er gezien in de hemel. Een grote rode draak. Hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. Dus dat, vind je ook, dat vond je ook al in Openbaring 12. Die 10 hoornen. Die 7 kop of 7 hoofden. Daar ga ik even aan voorbij zoals gezegd. En op zijn hoofden ook weer koninklijke hoeden in Openbaring 12. Hier diademen. Dus, maar hier is de oorsprong in Openbaring 12 van die 10 hoornen, die we ook in Daniël 7 vinden, wordt hier uitgebeeld in Openbaring 12, dit is Openbaring 13, maar in Openbaring 12 wordt het uitgebeeld in een draak. En die draak, zegt Openbaring 12 ook, de draak, dat is de oude slang, namelijk Satan of duivel. Dus dat laatste wereldrijk... Want daar gaat het hier ook over in Openbaring 13, over dat beest. Dat laatste wereldrijk, dat zal geïnspireerd worden door de Satan zelf. Door de duivel, de draak. In Daniël 7 staat dat dat vierde dier... Ja, we moeten af en toe echt even schakelen in het denken. Dat heb ik zelf ook terwijl ik zit te praten. Maar het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Dus dat is dat vierde wereldrijk. Dat rijk van ijzer in Daniël 2. Daarom heb ik het, ik houd het plaatje, de plaatjes ernaast. Zodat we het beeld er een beetje bij hebben. Maar dat vierde wereldrijk, daar staat dan van, het had grote ijzeren tanden. Dus dit vierde rijk, dat wordt ook al in Daniël 7 geassocieerd met ijzer. De benen van ijzer zijn hetzelfde als het vierde wereldrijk in Daniël 7, dat vierde dier, het vierde beest, dat verschrikkelijke en gruwelijke en uitzonderlijk sterke dier. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al die dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 horens. Nou, vorige keer hadden we al een. Hadden we het al even over horens in de Bijbel. Horens. Is het nu horens of horens? Dat weet ik nooit. Maar voor mij komt het allebei. Hier staat dan horens. Maar die 10 horens. Dat zijn. De horens zijn in de schrift een uitbeelding van koningschap. Nou, blijkbaar zal dat koninkrijk. In die laatste dagen een tienmanschap zijn of zo. 10 statenbond noemt men dat ook wel. Maar ja, in de schrift vind ik er geen woord voor. en dat heb ik vorige keer ook gezegd, terugkijken is altijd makkelijk. Zeggen van nou, goud is Babel en dat is Nebukadnezar en de Meden en de Perzen waren het zilver. Maar als je vooruit gaat kijken, dan moet je doen met de beelden. En dan kan je niet zeggen van ja, dat is die. En dat is die en die tien zijn die. En dan kan je ze niet alle tien aanwijzen. Dat maakt het natuurlijk wat lastiger dat het nog toekomst is. Ze waren het verschil van alle dieren die ervoor geweest waren. Ik had het er vorige keer even over met Inge. Volgens mij was dat na de studie, toch? Of ja. Kijk, die eerste drie koninkrijken, die zijn in Daniël 7, zijn ze te duiden. Hè? Dus de leeuw, een beer en een luipaard. Maar dat vierde dier, daar is geen naam voor. En ik denk dat het er ook alles mee te maken heeft dat dat juist een koninkrijk is dat geïnspireerd wordt door, zoals in Openbaring 12 ook staat, door die draak inderdaad. Dat het meer een, in plaats van een aardse oorsprong en te duiden is in een leeuw, een beer of een luipaard, dat het veel meer een geestelijke oorsprong heeft. Namelijk de draak, want dat staat ook in Openbaring 12 in vers 9. Namelijk de draak, de Satan die uit de hemel wordt geworpen. En die gaat op, ja. Kijk, we hebben het natuurlijk over toekomstige dingen en waar je inbeeldingsvermogen bij tekort schiet natuurlijk. Maar die zal de draak en zijn engelen, staat in Openbaring 12 vers 9, worden geworpen op de aarde. Ja, en daar zal hij die vrouw, namelijk Israël, ook gaan vervolgen en verdrukken. En dat laatste koninkrijk, ook met een beest aan het hoofd, ja, die zal direct geïnspireerd worden, op zijn minst, om het zo maar te zeggen, door Satan. Vat ik daarmee ons gesprek een beetje goed samen, Inge? Ja, nou, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ja, we moeten ook verder. Dat beest kwam uit de zee, net als die beesten uit Daniël 7. Die kwamen ook uit de zee en het had 10 horens. En nogal dingen waar we nu aan voorbij gaan. Let op, het beest dat ik zag, Openbaring 13, leek op een luipaard en op zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. Dan is er dus geen één weg, hè? Namelijk de leeuw, de beer en het luipaard, die worden allemaal, dat laatste wereldrijk, dat laatste beest, dat draagt alle eigenschappen van die beesten uit Daniël 7 in zich. Dit laatste beest is dan ook dit verschrikkelijke en gruwelijke dier uit Daniël 7. Het leek op een luipaard. Het belangrijkste. Men heeft het vaak. Eerst even uitpraten. Het belangrijkste aspect van dat laatste wereldrijk is dat het lijkt op een luipaard. Het heeft poten als een beer. En een muil als een leeuw. Maar het is een luipaard met een leeuwenbek en berenpoten, zou je kunnen zeggen. Dus men zegt vaak, ja, dat laatste wereldrijk is een hersteld Romeins Rijk. Nee, dat laatste wereldrijk, als je hier dit leest en de typologie volgt, is het een hersteld Grieks Rijk. Ja, en wat dat betekent, nou ja, misschien is dat ver terug. Misschien de geografische aanduiding, dat lijkt me wel. Ook gecentreerd rond Babel. Ook waarschijnlijk, er zijn wel verschillende plaatjes van. Het ene plaatje is het rijk wat groter dan het andere. Maar het zal wellicht ongeveer deze vorm aannemen. Dat laatste rijk, het leek op een luipaard. Dus het Griekse Rijk. Wellicht ook de snelheid waarmee het tot stand komt. Want het Griekse Rijk van Alexander de Grote wordt niet voor niets uitgebeeld door een luipaard. Dat kwam met een ontzettend grote snelheid tot stand. En een paar jaar had hij dit onder de voet gelopen. En inderdaad, het zal hard zijn als ijzer. Maar het is een luipaard. Het leek op een luipaard met poten als een beer. En zijn muil was dus de muil van een leeuw. En de draak, daar staat het weer, de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. De draak is dus de krachtbron, de inspirator van dit koninkrijk. En de draak staat in Openbaring 12 vers 9 geloof ik. Dus een paar versen hiervoor. Die draak is Satan, dat is de oude slang, dat is de duivel. Dus die draak, de Satan, gaf hem zijn kracht, namelijk aan dat beest. Dat beest is dat laatste wereldrijk met ja, ook weer een beest aan het hoofd. Net als koning Nebukadnezar, u bent dat gouden hoofd. Hij was het hoofd van dat koninkrijk en goud is de uitbeelding van natuurlijk van Nebukadnezar en van zijn koninkrijk. En hier is een beest, dat is uitbeelding van het wereldrijk, maar ook een bepaald iemand die aan het hoofd van dat rijk zal staan. Nou, dan staat er in vers 3, ik zag een van zijn koppen, want hij had een aantal koppen, als dodelijk verwond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ik zei, ik ben niet openbaring 13, dat gaan we niet helemaal bespreken. Maar ik denk dat uit dat koninkrijk een kop, een hoofd zal opstaan. En dat die blijkbaar dodelijk gewond zal raken en zal genezen. En dat een wonder zal zijn, zodat de aarde het beest met verwondering achterna zal lopen. Misschien wel, hier gaat het echt over een dodelijke wond, maar misschien insinueert dat beest ook wel dat, dat hij opgestaan is uit de dood of iets dergelijks. Of, in ieder geval zal het zo wonderbaarlijk zijn dat de hele aarde in verwondering daarachterna loopt en misleid zal worden. Dat is wat ik hierin lees. Maar ook daar is natuurlijk meer over te zeggen. Die figuur, die komen we later ook nog wel tegen. Zij aanbaden de draak. Is dus echt een religieuze setting zal dat laatste wereldrijk ook hebben. De religie zal daarin van levensbelang zijn. Laat ik het zo zeggen. Daar spreekt ook de rest van openbaring 13 ook van. Maar daar ga ik het denk ik volgende keer over hebben. Want volgende keer wil ik het hebben over Daniël 3. En in Daniël 3 richt Nebukadnezar een beeld op van zichzelf. Wat iedereen moet aanbidden. En je leest ook iets dergelijks in openbaring 13. Waarin dat laatste rijk een beeld zal opgericht worden. Wat ook aanbeden moet worden. En wie dat niet doet, zal niet kunnen kopen of verkopen. Staat er dan ook. Dus ook daar zal religie en aanbidding een grote rol spelen. En dat vind je al uitgebeeld in Daniël 3. Waar die drie vrienden dus inderdaad niet buigen voor dat beeld. En dan in de vurige oven terechtkomen. Dat kent u ook wel van de zondagsschool, denk ik. Maar daar gaan we het dus volgende keer over hebben. Maar voor nu even, zij aanbaden de draak. Het is dus echt aanbidding, religie. Zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. In 2 Thessalonicense 2 wordt deze figuur ook genoemd. Hè? Dat beest wordt de mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. In 2 Thessalonicense 2 heet hij de mens der wetteloosheid. Die zich in de tempel zal zetten en zich zal laten aanbidden. Ja, dat is diezelfde figuur. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. 42 maanden. Ja, het is wel een beetje. Ik zei al, we doen echt Bijbelstudie. En ik kan niet alles aantonen. Maar sommige dingen noem ik gewoon. En ik veronderstel ook dat het bij veel van jullie wel bekend is. En zo niet, dan vraag ik het in de pauze aan je buurman of buurvrouw. Maar 42 maanden is de periode. Die we ook in Daniël. Nou, in Daniël heet het geen 42 maanden. Maar daar wordt wel gesproken van dagen. 1260 dagen. Vinden we ook op andere plekken in de schrift. Of tijd. Tijden en een halve tijd, namelijk 3,5 jaar. En het is allemaal dezelfde periode. De periode van grote verdrukking over Israël. Dat beest zal een mond gegeven worden om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Dus die dat beest, dat laatste wereldrijk met dat beest ook aan het hoofd, die zal een verdrukking over Israël brengen. En nou ja, daar wil ik het voor Openbaring 13 voor nu maar even bij laten. En ik hoop dat ik jullie niet met te veel vragen opzadel. Maar ik wilde voor nu even laten zien dat we dat beest, ook in het sluitstuk van de profetie, om die termen dan maar even bij te houden, dat we daar ook tegenkomen. Nu gaan we terug naar Daniël 2. Op een dia is dat even klik, maar in je Bijbel moet je nu helemaal terugbladeren. Hè? Daarom zeg ik, een Bijbel bij je hebben is wel makkelijk voor het idee van, oh ja, we waren in Openbaring 13 en nu gaan we terug naar Daniël 2. En hier is het gewoon de volgende dia. Wat u gezien hebt, de voeten en de tenen, gedeeltelijk van klei van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, zo is het koninkrijk samengesteld. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig klei. We zijn bij het ijzer, dat is dat laatste wereldrijk, de benen van ijzer. En in Daniël 7 was dat het vierde beest, verschrikkelijk en gruwelijk en sterk, met tanden van ijzer, die alles vermalen en verbreken. Maar dat laatste wereldrijk, dat laatste rijk, daar wordt nog iets over gezegd, namelijk dat u gezien hebt de voeten en de tenen. Dus van de benen gaan we naar de voeten en de tenen. En dat is gedeeltelijk van klei, van een pottenbakker, staat er dan nog achter. Ja, waarom geen klei uit de grond, maar waarom klei van de pottenbakker? Nou, daar heb ik ook wel een gedachte over, die zal ik straks ook nog laten zien, heb ik vorige keer ook gedaan, meen ik. Maar gedeeltelijk van klei van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer. Zo is dat koninkrijk samengesteld. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig klei. Er is dus in dat koninkrijk een vermenging van twee componenten, om het zo te noemen. Hè? IJzer en klei. In dat laatste wereldrijk zal bestaan uit twee componenten, namelijk ijzer en klei. En dat zijn eigenlijk componenten die niet overeenkomen. IJzer is een metaal, net als goud, zilver, koper. Is ijzer een logisch vervolg. Maar ijzer en klei, ja, dan valt klei wel echt even buiten de boot, om dat zo te zeggen. Dat is van een andere oorsprong. Klei. De tenen van de voeten. Hoeveel zijn dat er? Tenen? 10, ja. Overigens is het woord tenen, komt ook gewoon van 10. Hè? Daarom heet het tenen. Teen. Het zijn er 10, dus als het goed is. Dus daarom heet het teen. 10. In bepaalde provincies zeggen ze het ook gewoon als 10 volgens mij. 10. De tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van klei. En dit hebben we vorige keer ook laten zien. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk, dat staat er niet, aan het einde. Vanaf het einde. Aan het einde zal dat koninkrijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dus die benen van ijzer, dat laatste koninkrijk van ijzer, de uiteinden daarvan, namelijk de voeten en de tenen. En die 10 tenen stemmen weer overheen met de 10 horens uit Daniël 7 en Openbaring 13. Zal bestaan uit, nou, laat ik die term dan maar even gebruiken, een 10 statenbond. Of een, in ieder geval 10 bondgenoten, blijkbaar. 10 koningen. Aan het einde zal dat koninkrijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dus aan de uiteinden, aan de voeten, aan de tenen, zal dat koninkrijk van ijzer en leem zijn. Het is dus een sterk koninkrijk, want het ijzer vermaalt en verbreekt en verplettert alles, zagen we in vers 40. En ik denk dat het met militaire macht te maken heeft, want zo wordt het daar voorgesteld, maar ook, dat lees je ook in Openbaring, het is ontzettend kapitaalkrachtig. De stad Babel wordt daar, daar komen we straks nog op, in Openbaring wordt echt geschilderd als een mega, mega rijke stad. Waar de hele handel van de wereld in die tijd rondom gecentreerd is. Dus krachtig, sterk, maar ook broos. Want ijzer vermengt zich niet met leem. Want dat u gezien hebt, ijzer vermengt met modderig klei. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Zoals ijzer zich niet vermengt met klei. Het koninkrijk is dus aan het einde opgebouwd uit twee componenten, ijzer en klei. Maar dat laatste koninkrijk wordt uitgebeeld door het ijzer, maar er zal een component toegevoegd worden, namelijk klei. Klei beeldt een andere component van dat koninkrijk uit. En die zullen zich weliswaar door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met klei. Ik zal straks laten zien waar dat klei de uitbeelding van is. Eerst nog even dit. Want in de Concordant Version las ik dit. Ik weet niet, dat heeft met grondteksten te maken. Daar staat, as you perceive the iron mixed with the muddy clay, so they shall be mixed together. Wealth with the armed force of the mortal. En dat betekent dat dit is een. Volgens mij heeft het met grondteksten te maken. Dat je het net wat anders zou kunnen vertalen. En dat heeft met een heel klein lettertje te maken in het Hebreeuws. Waardoor dat blijkbaar net iets anders betekent. Ik ben er niet volledig ingedoken. Dus ik laat het nu alleen maar zien voor degene die daar eens in willen duiken. Maar volgens mij heeft het met zo'n heel klein lettertje. Dus dat zal een jota of een titel zijn. Maar heeft het daarmee te maken dat je als die ontbreekt of juist erbij zit, en dat is in de ene grondtekst wel en in de andere niet, dan staat er net iets anders. Maar dan staat dus wealth with the armed force, en dat betekent rijkdom met militaire macht. Of de mortal. Maar aan rijkdom zullen ze zich niet hechten, staat er dan. Yet to wealth they shall not be clinging. This one with that one, even as iron does not mix with clay. Dus die rijkdom en die militaire macht, die zullen weliswaar gemixt worden, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Die geef ik voor wat het waard is, voor degenen die dat nog eens na willen spitten. Ik ben er zelf niet helemaal aan toegekomen, maar als jullie daar wel aan toekomen, dan krijg ik dat graag nog eens terug. Maar nu even naar dat pottenbakkersklei, want wat is die klei van de pottenbakker? Als we gaan even, we houden even bij deze vertaling. U hebt gezien, ijzer vermengd met modderig klei. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Zoals ijzer, het laatste rijk, dat vermengt zich niet met klei. Er wordt een component aan toegevoegd, de klei. En ik geloof dat dat een uitbeelding is van het Joodse volk. Want dat staat letterlijk in de schrift. Jeremia 18, vers 6. Zie, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. Dus blijkbaar zal een deel van het huis van Israël in dat laatste rijk, dat laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad, een rol spelen. Helemaal op het einde komen we nog op die steen die dat beeld verpulverde. En dat is natuurlijk een uitbeelding van het koninkrijk van de Messias, waarin ook natuurlijk Israël een rol speelt. Dat is het volk waarin God alsnog de natieën gaat bedienen met het evangelie in de toekomst. En dat zal een Israëlitisch, dat laatste rijk, zal niet Babels hoofdstad hebben, maar Jeruzalem. Een Israëlitisch koninkrijk zijn, maar dat klei, dat is juist hetgene wat overeenstemt met de grondstof waar die steen uitgemaakt is, die dat beeld verpulverde. Dus daar zitten toch weer overeenkomsten, in die twee zitten wel overeenkomsten. En ik geloof dat in dat laatste wereldrijk, ijzer gemengd met klei, dat daar blijkbaar het Joodse volk een belangrijke rol, en het kapitaal van het Joodse volk, want daar hebben we het nog wel over, maar dat een grote rol zal spelen in dat laatste rijk. Een ontrouw deel van dat Joodse volk namelijk. Die zullen namelijk ja, hun zichzelf overleveren aan een nep-messias. Want ik denk dat het zo zal gaan. We hebben het over een antichristelijk wereldrijk, namelijk een rijk van de antichrist. Daar zal een deel van het Joodse volk, dus een ontrouw deel, vanzelfsprekend, een grote rol in spelen. Nou, een ontrouw Israël is in de profetieën, wordt dat uitgebeeld als een hoer. En daarover hebben we een opmerkelijke profetie in Zacharia 5. En daar gaan we naartoe na de pauze.